De 46 van het Rademakersbroek. Dat is de titel van een boek van een Noordse schrijfster en lid van de stadsdeelcommissie Kirsten Zimmerman, waarover ze aanstaande woensdag 10 december een lezing geeft in de OBA van het PEC. In de Tweede Wereldoorlog verloren zowel haar overgrootvader Jan als haar oud-oom Willem het leven en dat heeft grote invloed gehad op haar familie.
Mijn oma verloor een van haar broers en notabene ze verloor ook haar vader nog. In mei 45 hadden ze nog niemand verloren, dachten ze. Want ja, pa zat in een tuchthuis in Siegburg. Daar hadden ze nog wel post van gehad. Wim was in januari 45 wel met een vriend vertrokken om te gaan crossen naar bevrijd gebied, zich aan te sluiten bij de geallieerden. Dus toen de bevrijding kwam in mei, dachten ze, nou ja, hoera, Wim en pa komen terug. Dus zelfs een bord boven de deur gehangen. Welkom Wim en pa. Nou, toen bleek in juni dat mijn overgrootvader was overleden aan vlektyfus in dat tuchthuis in Siegburg. Vlektyfus was uitgebroken moment dat de Amerikanen Siegburg bevrijden. Toen bleek begin juli dat Wim bovendien geëxecuteerd was. Dus nog eerder overleden dan zijn vader.
Dus de blijdschap werd eigenlijk enorm verdriet.
Ja, dat werd. Plotseling waren ze in een nachtmerrie beland. Ja, dat was vreselijk. Ze hebben, ik weet, een brief van Oud en Nieuw 45. Waar ze zeggen, we hebben zitten huilen met z'n allen op oudejaarsavond.
En wat voor impact heeft dat verder op de familie gehad?
Nou ja, mijn moeder is dus in de hongerwinter geboren in januari. Ja, zij was het zonnestraaltje van haar eigen oma. Dus mijn overgrootmoeder, mijn oma Gerritsen, liep in tranen achter de kinderwagen, omdat ze haar man en zoon was verloren. En dat lieve babytje glimlachte dan naar haar.
En dat hield haar op de been?
Dat hield op de been, maar dat heb ik meer in het boek gezien ook, hè? Bij de nabestaanden van andere mannen, dat het leven eigenlijk pas weer een beetje verder ging of draaglijk was op het moment dat er nog kinderen komen of kleinkinderen.
Ja. Heeft dat ook bijgedragen, jouw familiegeschiedenis, aan de fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog die je zelf hebt?
Ja. Ja, omdat wij kwamen altijd koffie drinken bij mijn opa en oma op zondagochtend en dan hapjes daarna. En er stonden die twee fotootjes op de piano van mijn overgrootvader en mijn oud-oom Wim. En ik wilde altijd weten wie dat dan waren. En mijn moeder en haar broers en zussen durfden niet echt aan hun moeder te vragen. Was gewoon te pijnlijk. Op 4 mei zaten ze rondom de radio om 8 uur 's avonds gespannen en er liepen tranen over mijn oma's wangen. Maar ze durfden niet te vragen naar... Ja, ze gingen dan niet vragen nog naar dat verdriet.
Ja. Ja, je hebt ook iets geschreven over de empathie die je hebt, hè, met nabestaanden die kampen met verlies in je inleiding.
Ja.
Kun je daar toevallig een stukje van lezen?
Ja, is goed. Ja. Helaas kan ik mezelf door mijn eigen levensloop ook in het trauma van de nabestaanden herkennen. Het verdriet dat nooit meer overgaat en dat zich elke ochtend bij het wakker worden in alle hevigheid aandient. Hetzelfde verhaal dat zich dagelijks honderden keren afspeelt in je hoofd. De eenzaamheid omdat je omgeving niet begrijpt waarom deze ervaring na 10 jaren nog steeds voor je leeft, alsof het de dag van gisteren is gebeurd. Het feit dat als het verleden wordt genoemd er niet slechts een boek uit de kast wordt getrokken, maar dat de hele boekenkast spontaan omvalt. De boosheid, de wanhoop en de verbittering. Het pogen jezelf af te leiden met werk, je emoties blokkeren maar niets hoeven te voelen. De obstakels uit het verleden die in de weg zitten om jezelf en anderen te vertrouwen. Het permanente gevoel van onveiligheid. Een leven dat gestoeld lijkt op een ingewikkeld en gebarsten fundament.
Ja, is dat dan ook de drijfveer voor dit boek?
Nou ja, het grappige was is dat eigenlijk deel van de drijfveer, en dat klinkt misschien een beetje raar, ik heb een hele goede associatie met het huis van mijn opa en oma. En ook met die kant van de familie. Dus ik krijg een soort warm gevoel van. Dat klinkt een beetje raar. Dus die fascinatie voor de oorlog was er al. En op een dag, ik weet nog zo, ik zat aan de telefoon met een kleinzoon van een van de mannen. En die vertelt mij over zijn leven. En mijn mond viel gewoon open. Ik dacht, goeie genade, dit is gewoon, dit is mijn verhaal.
Ja.
Wat hij nu vertelt, ik herken dat. En ik merk dat ook nog steeds bij verschillende nabestaanden, als die en sowieso uit een soort dysfunctioneel gezin komen of hele traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Ja, ik herken daar ontzettend veel van.
Dus die klik is eigenlijk pas tijdens het schrijven van het boek ontstaan?
Ja, ik wist dat niet. Er is eigenlijk een soort bewustzijn opgekomen. En wat wel ook een drijfveer is voor het schrijven van het boek. Je wil en die mannen een stem geven. Hey, wie waren dat? Maar ik merk dat het de nabestaanden helpt. En dat weet ik ook wel van trauma. De gebeurtenis zelf neem je nooit meer weg. Maar je kan een soort van heling bieden. door erkenning en het vertolken van die verhalen en het uitdragen van die verhalen. En dat heb ik ook heel erg gemerkt, ook bij kinderen van de mannen.
Ja. Nou, laten we dan nu overgaan naar de inhoud van het boek. Wie waren die 46 mannen van het Rademakersbroek?
Het waren veel verzetsmensen. Maar dat kon van alles zijn. Hè. Je kon kranten hebben bezorgd, trouw hebben bezorgd. Je kon er heel diep in zitten. Hè, dat je eigenlijk leidende rollen had. Maar het kon ook zijn. Ze waren todeskandidaten. Hè? Dus je zat in de gevangenis als een soort onderpand. Op het moment dat er een executie of dat er Duitsers omkwamen, dan konden ze het jou pakten. Er was heel weinig voor nodig vanaf die idee om tot todeskandidaat bestempeld te worden.
Ja, en ze zijn dus ook in feite gefusieerd als todeskandidaat.
Ja.
Wat was dan de aanleiding?
De aanleiding was het feit dat verzetsgroep De Bark in de nacht van zondag op maandag 25 op 26 februari 4 Duitsers had opgehangen.
Waarom hadden ze dat gedaan?
Die Duitsers waren bij de boerderij komen aanlopen, militairen.
De boerderij, dat was de plek waar ze schuilden.
Ja, ze hadden hun bolwerk, hun verzetsbolwerk in de laatste oorlogswinter. Had je in De Bark, in de Heurne, in de Achterhoek. Ja, ze hadden een soort groep commando's bijna. Zo'n 30 man. Overgrote deel Nederlanders, maar ook zaten nog trouwens tegen deserteerde Duitsers ook bij. Frans krijgsgevangen, nog een Pool ook. Die 3 Duitsers waren op zich landmeting aan het doen voor geschut. Zijn de boerderij ingelopen. En zij hebben zich toen verscholen achter de deel. Die Duitsers liepen er weer uit. Maar ook met een blik, volgens mij met corned beef iets. De vraag was, wat hebben die Duitsers gezien? Hebben ze ook onze handgranaten gezien? Hebben ze ons wapens gezien? Als zij teruggaan, nu versterking gaan halen. En zij vinden ons hier met 30 man. Of zij denken, ze is het terroristennest wat wij gaan overvallen. Dus toen heeft de commandant van het moment, Henk van het Lam, besloten om 3 Duitsers terug te halen. En ook de chauffeur die bij de molen geparkeerd stond, waren er 4. Toen was het de vraag, wat gaan we met hun doen? Nou, toen dachten ze, we hangen ze op. En heel slim, ingenieus, dan zetten we ze terug in hun eigen auto. Die parkeren we bij een bromkrater. Dat hebben ze gedaan tussen Aalten en Varsseveld. De auto opgeblazen, maar de helft van de lading ging maar af. Dus de Duitsers hebben hun eigen mensen teruggevonden met striem in de nek. Half verbrand. Dus ja, dan wordt het een heel smerig, ingenieus, duivels plan van terroristen.
Ja. Dus eigenlijk prutswerk, zou je dan kunnen zeggen.
Ja, prutswerk. Maar bul zijn is een vak. Niet dat ik het beheers. Maar je kan niet zomaar... ze hebben toen moeten besluiten, hoe hangen we ze op? Nou, de kogel ging niet. Ze waren bang dat dat gehoord ging worden. Dan moesten ze begraven. Dan werden die mannen met een kogel aangetroffen in het lijf. Dat was een spoor. Die mensen moesten maar wat. En ze waren goed getraind. Maar het verzet wat je had in Nederland in de oorlog, dat had geen hele opleiding gehad. Hoe ze het moesten doen. Die zijn gaandeweg mensen gaan helpen en redden. En vaak van het een val je in het ander. Je helpt een buurman met wat eten. Dan komt een Joodse man, die komt bij in huis. Op een gegeven moment zijn er geen bonnen meer voor eten. Dan heb je distributiekantoren. Die moet je dan gaan overvallen. Ja, ze rollen van het een in het ander.
Ja.
Dus er komen Duitse militairen aanlopen. En op een gegeven moment is het wij versus hun. Je moet op dat moment handelen. Het kan zijn dat je handelen verkeerd is. Het kan zijn dat je handelen achteraf beoordeeld wordt als prutswerk. Zij moesten wat en ze hadden geen ervaring met mensen ophangen.
Ja, ja, nou, behalve jouw oud-oom was er nog iemand onder de slachtoffers die uit Noord kwam, hè?
Ja. Het grappige is, je had Dionysius Dirk Bakker. En ik ben dan vrij laat, vlak voordat het manuscript naar de drukker ging, erachter gekomen dat hij Dion heette. Hij heeft af 1910 met zijn gezin in Amsterdam gewoond. Hij was hoofdconducteur op Amsterdam Centraal. En hij heeft jarenlang in Amsterdam Noord gewoond. Hij heeft notabene, toevalligerwijs, jarenlang in de Van der Pekbuurt gewoond.
Ja, laten we zo even verder over hem praten. Ja. Eerst even muziek.